Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. New Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
Voor het eerst in jaren is een ondernemer weer minister van Economische Zaken. Wat betekent dat voor dossiers als toenemende regeldruk en het ondernemersklimaat? We gaan het vragen in onze drie kwartier met minister Vincent Karremans.
Je luistert naar De Ondernemer Live met Jonathan van Noord op New Business Radio.
Voor het eerst in jaren een ondernemer weer als minister op Economische Zaken. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, welke inzichten heeft u meegenomen uit het bedrijfsleven?
Ja, nou, dat sowieso het perspectief van ondernemer zijn. Hè, en de onzekerheid die je hebt als ondernemer. Er wordt wel eens, ook in Den Haag, een beetje, denk ik, verkeerd beeld van ondernemer geschetst. Soms een beetje de oude witte man in driedelig pak met een witte kat op schoot die alleen maar uit is op winst. Dat heb je heel erg. Er wordt ook vaak een te romantisch beeld van ondernemen geschetst. Het ondernemen is keihard werken. Het is dealen met onzekerheid. In mijn geval, in de gevallen van heel veel ondernemers. Niet weten of je aan het eind van de maand nog je team kan betalen. Laat staan jezelf. Dus ik denk dat überhaupt die ervaring hebben. Dat het in heel veel gevallen al heel erg helpt. En dat probeer ik natuurlijk door te laten werken in al het beleid wat we hier maken.
Nu heb ik mij laten vertellen dat toen u nog als wethouder in Rotterdam aan de slag ging, dat u het ambtelijke apparaat eigenlijk een soort spoedcursus bedrijfsleven heeft laten doen. Klopt dat? En wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, geen spoedcursus. Maar wat je merkt is dat overheid is heel erg procesgedreven.
Ja.
Dus heel erg van, nou, met het idee van, nou, we hebben beleid gemaakt en we hebben een proces afgesproken met elkaar en dan gaan we dat gewoon eigenlijk bijna roekzichtloos gaan we dat volgen. Dus als de vinkjes zijn gezet en we alles gedaan, dan is het doel behaald. Terwijl ondernemers kijken veel meer naar het resultaat. Zijn veel meer resultaatsgedreven. Maakt niet uit hoe je er komt, als je er maar komt. En ik denk dat de overheid daar veel meer van kan leren. Is dat je veel meer gaat kijken van, nou, wat gebeurt er daadwerkelijk in de maatschappij? Wat is daadwerkelijk het resultaat wat we behalen met het beleid? In plaats van dat je zegt, nou, we hebben een bepaald idee bedacht, dat plan is uitgevoerd en daarmee is het succesvol. Nee, je moet natuurlijk kijken of uiteindelijk het doel wat je ooit voor ogen had met het maken van dat plan, of dat uiteindelijk wordt behaald.
En dat is wel hier op Economische Zaken, daar zijn alle medewerkers wel van doordrongen. Dat resultaat denken.
Ik denk dat als er één ministerie is waar dat ik niet hoef te overtuigen, is het ministerie van Economische Zaken. Dat zit vooral natuurlijk ook bij andere ministeries. Ik ben een jaar lang staatssecretaris geweest op VWS. En daar zie je wel dat bijvoorbeeld alleen al doelen stellen, dat voor ondernemers natuurlijk gewoon volstrekt logisch is, omdat je wil weten waar je staat, dingen doormeten en doelen stellen. Ja, dat is al in de dagen al best wel moeilijk. En dat was het daar ook. Omdat het ook een bepaalde maat van afrekenbaarheid creëert. Wat natuurlijk totaal logisch is in het bedrijfsleven. Hè? Dus je wil bepaalde accountability hebben. Ja, dat is in de overheid totaal onlogisch. Dus dat probeer ik er wel in te krijgen. Omdat dat, ja, denk ik heel belangrijk is om uiteindelijk ook resultaten te boeken voor ondernemers of voor, ja, in elk geval mensen in de zorg of mensen die afhankelijk zijn van zorg. Dus dat heb ik er wel proberen in te krijgen.
In een eerder interview met de ondernemer uit 2022 had u het onder andere over dat er een angst heerst om fouten te maken. Ja. En dat u dat er juist eigenlijk wel in wil krijgen. En ja, het experimenten ook wil toelaten.
Ja.
Dan dacht ik, ja, in het gesprek wat wij nu hebben en gaan krijgen. Ja, daar zijn zoveel grote thema's. Denk aan regeldruk, ondernemersklimaat. Ja, is daar wel ruimte voor experiment nodig? Of moeten er nu niet gewoon spijkers met koppen worden geslagen?
Dat laatste stuk sowieso. Kijk, als je weet wat je moet doen, dan is het natuurlijk makkelijk. Maar heel vaak is het ook, en dan gaat het om, ja, op heel veel treinen, is het ook gewoon uitzoeken wat werkt. En op papier kan je natuurlijk heel veel mooie plannen maken, maar uiteindelijk gaat het om, en dat weet elke ondernemer, gaat het om de uitvoering. En daar stokt het vaak bij de overheid bij. En je moet natuurlijk ook kijken van, wat werkt in de praktijk? Dus je kan op papier kun je natuurlijk iets uitwerken wat prachtig eruit ziet. Maar het gaat erom of het in de praktijk werkt. En juist om te testen of het in de praktijk werkt, vind ik dat je gewoon, ja, dat is wat elk ondernemer doet, veel moet testen, met experimenteren. Ik was in Rotterdam verantwoordelijk voor een schone stad. Nou, mm-hmm. dat daar was nogal, laten we zeggen, positief te benoemen, redelijk wat upside te boeken. Want het was in sommige wijken echt heel smerig. En een paar weken was dat ik wethouder was, had ik een gesprek met mijn directeur, die dan over die over stadsbeheer ging. Dus alle mannen in vuilnispakken. Vrouwen in vuilnispakken. En ik zei, waarom experimenteren wij nooit? Hè? Want juist bij uitstek, dat thema kan je mooi mee experimenteren. Bijvoorbeeld, je zegt van nou, we gaan één keer per week mag je grof vuil op die plek neerzetten. En dan halen we het op. In plaats van dat mensen het gewoon elke dag maar gewoon lukraak op straat gooien. Zeiden, ja, we experimenteren niet omdat we jou niet in een probleem willen brengen. Ik zei, wat bedoel je nou in een probleem te brengen? Ja, als een experiment mislukt, moet jij dat gaan uitleggen aan de raad. En toen de gemeenteraad. En toen dacht ik, ja, dit is dus precies het probleem. Want een experiment, of het nou lukt of eruit komt wat je verwacht of niet, het is altijd een succes. Hè, dus van, oké, dan weten we dat dat niet werkt en dan gaan we door met iets anders. Maar daar zit dus zo'n kramp, ook gedreven dus door de politieke afrekencultuur.
En is die kramp hier bij EZ er al een beetje uit nu u hier...
Nee, maar ik denk dat in de overheid breed die kramp erin zit. Hè, dus, dat is ook een beetje de taak van de politiek om dat weer een beetje te ontspannen. Maar daar moeten we ook af van die enorme afrekencultuur die er in Den Haag is. Maar ook in gemeenteraden is van dat ze heel erg uit zijn op het laten vallen van wethouders of van ministers of staatssecretarissen. Terwijl je ook moet ruimte hebben om fouten te maken. Omdat je uiteindelijk, weet elke ondernemer, daar leer je uiteindelijk het meeste van.
Ja. Trial and error.
Trial and error. Ja, tuurlijk. Kijk, Google is zo succesvol geworden omdat ze gewoon het bedrijf zijn wat ze het snelst leerden. En dat hebben ze ook in allerlei boeken vervolgens allemaal opgeschreven, hoe ze dat gedaan hebben. En niet omdat ze het allemaal van tevoren zo goed wisten. Uiteindelijk gaat het dus om gewoon testen, kijken wat werkt, wat niet. En vervolgens, als je ziet dat iets werkt, keihard opschalen. Dat is gewoon de manier om te groeien als bedrijf. En dat is waar we als overheid veel meer van kunnen leren.
Mooi bruggetje naar iets wat niet goed werkt. Althans, dat is het beeld wat veel ondernemers hebben. Namelijk de meeslepende regeldruk. Ja. In december 2024 besloot uw voorganger Dirk Beljaerts op de ondernemerstop in Eindhoven dat er een pact ondernemersklimaat moest komen. Een actieplan van wensen en zorgen waarin overheid samen met het bedrijfsleven nog voor deze zomer concrete maatregelen zou vastleggen. En nu ben ik benieuwd. Deze zomer is nu bijna voorbij. Ja, hoe staat het met dat pact?
Daar ga ik volgende week de Kamer over informeren.
Maar hoe kan het dat zo lang op zich laat wachten?
Nou, omdat kijk, een pact op zichzelf is nooit een doel. Want dat is, dat is nog nooit dat ik een ondernemer heb gesproken die zegt, ja, het is echt tijd voor een pact. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om het resultaat. Maar nogmaals, ik ga uitleggen eerst aan de Kamer. Dat moet ik netjes eerst aan de Tweede Kamer doen. Hoe ik zelf denk vorm te geven aan de toekomst van dat pact. En dat initiatief wat is gestart. Want daar hebben heel veel mensen heel hard aan gewerkt. Mm-hmm. Er zitten ook heel veel goede dingen in.
Ja.
Maar ik ga dan uitleggen hoe ik daar dan een vervolg aan gegeven.
Maar alle ondernemers die nu wachten, die met de heer Beljaerts in gesprek zijn gegaan. En ja... Eigenlijk al maanden denken van ik merk er niks van. Die horen dat volgende week dan pas.
Ik ben nu bezig en daar zal ik ook de Kamer volgende week over informeren. Met een nieuwe aanpak. Dus ik werk aan een nieuwe verbeterde aanpak. Omdat ik zie dat een aantal dingen echt wel wat scherper en beter kunnen.
Maar is het niet zo dat iedere minister weer met een verbeterde aanpak komt? Want meneer Beljaerts zei ook, ik ben een man, ik kom uit de horecawereld. Ik spreek veel met ondernemers. Hij zei letterlijk, als jullie nu 100 pijnpunten opschrijven, dan kennen wij er eigenlijk al 99. Ja. We moeten nu gewoon dingen gaan doen.
Want ik denk dat wij in het verleden... Ik wil niet mijn voorgangers gaan recenseren, want daar ben ik niet voor. Maar wat ik denk dat wij in het algemene zin in de politiek de afgelopen jaren hebben gedaan, is we hebben, even vooropgesteld, niemand is voor onnodige regels. Dus ik heb nog nooit ergens in een partijprogramma van een politieke partij zien staan, wij willen meer onnodige regels. Natuurlijk niet. Hè? Iedereen is voor minder onnodige regels. Maar wat we vervolgens te weinig hebben gedaan, denk ik, is dat wij de dynamiek die zorgt voor die regeldruk te weinig hebben erkend. Waar komt het nou door? Hè? We zien die regels, we staan erbij, kijken naar regels, vervelend. Maar we hebben nooit onszelf echt goed de vraag afgesteld van waar komt dat nou door? Welke dynamiek ligt daar nou onder? om die vervolgens aan te pakken. Dus we zijn altijd bezig geweest.
Maar dat is toch in dat ondernemerspact?
Niet onderdeel van. Dat is ook de afgelopen 10, 15 jaar nooit onderdeel van geweest van die aanpak.
Waar alle regels vandaan komen?
Alleen niet van welke departementen, maar hoe komt dat nou? Hoe komt dat? We hebben onszelf nooit echt goed de vraag gesteld. Maar hoe komt dat nou dat we zo'n hoge regeldruk hebben? Hoe komt dat nou? Ik denk het wel te weten. Het heeft met een aantal dingen te maken. Eén, dat de politiek vaak denkt dat een oplossing kan worden gezocht in iets verbieden of een regel in te stellen. En dan denken dat het probleem is opgelost.
En het toevoegen van een regel en niet schrappen.
Nee, maar dan ben je dus weer bezig met symptoombestrijding. Dus dan ben je weer dus top eigenlijk van aan die bovenkant bezig. Als die regels er zijn, dan probeer je dat een beetje terug te duwen. Terwijl je moet naar de kern. Dus die kern is een van die dingen, is dat er gewoon een zwaar geloof is. Is dat meer regels een probleem oplossen. Terwijl heel vaak natuurlijk het geval is dat ondernemers die toch al terkwoude trouw zijn. Waardoor vaak een probleem ontstaat. Bijvoorbeeld in de uitzendbranche of ergens anders. Ja, toch al zich niet aan regels houden. Dus als je dan nog meer regels over zo'n sector heen gaat storten. Wat krijg je dan? Dus dat de goedwillende ondernemers nog meer regels te verwerken hebben. Dat is dan het effect wat je krijgt. Ik was staatssecretaris van Volksgezondheid. Nou, op vapes hebben wij heel veel regels. Maar ja, die kinderen die vapen als een gek. Weet je, en dan zie je ook weer dat je kan het wel verbieden, maar dat wil niet zeggen dat mensen zich aan dat verbod gaan houden. Dus ook daar moet de politiek, dus dat is echt een spiegel voor de politiek, moet realistischer worden over de mate waarin regels ook daadwerkelijk een probleem kunnen oplossen. Maar je moet maar eens debatten nagaan afgelopen jaren, waarin elke keer door de politiek werd opgeroepen, we zien een probleem, dus we moeten regels hebben. Dus we moeten verbied het dan. Hè? Dat is ook heel vaak vanuit de maatschappij een reactie. Verbied het gewoon. Maar de realiteit is dat dat vaak het probleem niet oplost. Omdat het of de illegale markt ingaat, of het alleen maar ondernemers treft die toch al goedwillend zijn. En niet juist de criminelen, want die houden zich natuurlijk toch al niet aan regels. Dus dat is één. Twee, denk ik dat er in de overheid met te veel wantrouwen richting naar bedrijven wordt gekeken. Ik denk dat elke ondernemer dat wel op een of andere manier ervaren heeft in zijn of haar ondernemersbestaan.
Maar dit vind ik wel een leuke dat u dat zegt. Want het ging op die ondernemerstop ook veel over vertrouwen. Ja. En dan denk ik, aan de ene kant snap ik dat ondernemers het vertrouwen in de politiek een beetje verliezen als een deadline, zoals die van dat ondernemerspact, ruim wordt overschreden. En ja, dan wordt
even,
altijd een beetje
heel
het parade
eerlijk,
paardje
heel
van.
Heel eerlijk, als ik hier naar de bakker op de hoek loop en ik vraag wat is het grootste probleem, dan zegt hij niet de deadline van ondernemerspact is verscheven.
Nee, maar dat was wel een keer dat ondernemers uitgebreid gehoord werden. Ik was er zelf bij.
Ja.
Er kwamen hele concrete oplossingen. Ja. Wij hebben het zelf als deondernemer.nl ook nog ruim uitgemeten. Met het idee, nou, er wordt eindelijk geluisterd. Ja. Kunnen we hiermee door.
Maar daar gaan we ook wat mee doen. En die oproep is heel erg gehoord. En die zal ik ook een goed vervolg geven. Maar een pact sluiten is voor elk ondernemer nooit een doel op zich. Het gaat nooit om het creëren van nog meer papier of om nog
een
goed
eerste stap zijn naar minder
naar minder praten is van het is nog nooit, het is nooit een doel om een groepsfoto met een foamboard met erop heel groot ondernemerspact en dan klaar. Je moet kijken wat is uiteindelijk inderdaad wat is uiteindelijk het resultaat. En daar gaat het om. En daar gaat het mij om. Daar gaat het ondernemers om. En ik denk niet dat het vertrouwen wordt geschonden in de overheid als wij iets langer doen over daadwerkelijk iets beter resultaat krijgen voor ondernemers. Want daar moet het uiteindelijk.
Nee, ik vond het opvallend dat er ook niks meer over te horen was.
Maar ik heb daar netjes een briefje ook gestuurd naar de Tweede Kamer. En daarover gecommuniceerd dat ik omdat ik nieuw ben op die post. Dat punt over dat ondernemerspak lag voor. Ik wilde dat deze zomer even goed bekijken. Mm-hmm. Van wat ga ik hier nou mee doen?
Ja.
Want daar is ook kritiek op. Hè, op het ondernemerspak. Het is niet alleen maar dat iedereen daar super blij mee is. Dus dat heb ik afgewogen. En daar informeer ik de Tweede Kamer volgende week over. Hoe we daarmee verder gaan. Eén is dat eigenlijk een soort geloof in de maakbaarheid van regels. Hè, dat je daarmee problemen makkelijk kan oplossen. Wat niet het geval is. Twee, te veel wantrouwen in de overheid richting de private sector, richting bedrijven. En dat resulteert, je moet maar eens voor de grap is brieven kijken die naar de Kamer worden gestuurd. Heel vaak staat daar het woordje commercieel bedrijf in. Om even te benadrukken dat een bedrijf commercieel is. Maar ja, natuurlijk elk bedrijf is commercieel, anders ben je een stichting. Ja. Dus je ziet dat in de overheid breed, dat merkte ik ook al toen ik wethouder was in Rotterdam, dat er te veel wantrouwen zit in de overheid en in de politiek richting bedrijven. Dus dat we denken van ze zijn alleen maar uit op winstbejag of ja. Het is ze behartigen de publieke belangen niet goed. En daardoor ga je regels creëren om dat af te dwingen. Dus dat is een hele logische dynamiek die leidt vervolgens tot regeldruk. En tot slot is dat wij ook in de overheid de neiging hebben en in de politiek om elk risico weg te mitigeren. En dat doe je door middel van regels. Terwijl in Amerika, daar hebben ze ook allerlei regels op het gebied van gezondheidszorg of milieu of bedenk het maar. Maar daar regelen ze het niet tot in den treuren dicht. En wij zijn ook, als je kijkt naar bijvoorbeeld de toelating van medicijnen op de markt of andere producten, hebben wij de neiging om elk risico echt tot duizendste achter de komma weg te mitigeren. Nou, en dat zorgt voor heel veel regels, zonder dat goed wordt afgewogen. Wat zijn de voordelen van bijvoorbeeld zoiets toelaten? Ja,
een punt gemaakt. En dan mijn vraag van hoe kunt u helemaal als demissionair minister daar concreet wat aan doen?
Dat is gedragsverandering. Dus dat is cultuurverandering en gedragsverandering. Dat zal in de overheid moeten plaatsvinden.
Maar dat zijn toch de moeilijkste dingen om te bewerkstelligen?
Ja, dat is het ook. Dus ik ga ook niet vertellen dat ik dit morgen heb opgelost.
Terwijl uw voorganger zei, dit jaar gaat u nog wat merken van het verminderen van de regeldruk.
Ja, en daarover zal ik ook de Kamer over informeren wat daar de opbrengst van is. Maar ik kan nu al zeggen dat ik niet tevreden ben met die opbrengst. En dat ik, want ik zit niet op deze plek om, laten we zeggen, alleen maar gewoon beleid te maken en vervolgens achterover te leunen. Mm-hmm. Het gaat erom dat er resultaten komen. En als we zien, dan vind ik ook dat je daar kritisch op moet zijn als je een aanpak maakt. En je ziet dat het gewoon te weinig oplevert, moet je ook bereid zijn om dat aan te passen. Om ervoor te zorgen dat dat wel uiteindelijk tot meer resultaten gaat leiden. Nou, hoe die aanpak eruit ziet, dat ga ik uit de doeken doen volgende week. Maar dat ik noodzaak zie om dat te doen, dat is evident. Omdat ik gewoon puur kijk naar de resultaten die er tot nu toe zijn geboekt.
Dat broze vertrouwen wat ondernemers ervaren vanuit de politiek. Hoe wilt u dat gaan herstellen? Want dat is denk ik meer dan in gesprek gaan met de ondernemers?
Nou, ik hoop dat ze zich op een gegeven moment gaan herkennen in de dingen die wij doen. Dus wat je zegt, hè, ik ben de eerste ondernemer sinds 1974 op deze...
Herman Heinsbroek, als ik me niet vergis.
Ja, Herman Heinsbroek, die is nog geweest. Maar dat was natuurlijk een hele, hele korte tijd. En wat je... ik hoop dat ondernemers zich herkennen in de probleemanalyse die wij ook schetsen. Want daar begint het mee. Heb je eenzelfde beeld van wat er aan de hand is in Nederland en wat er moet veranderen? Daar gaat het om. Dus ik hoop dat dat ook een beetje een stukje vertrouwen terugbrengt in bij ondernemers in de overheid. Want daar moeten we vervolgens aan werken. Wat ik doe nu in het maken van beleid is heel veel ondernemers betrekken. Ik heb gisteren nog een hele groep ondernemers in de AI. Dus artificial intelligence, wat in Nederland niet een, laten we zeggen, grote sector is, waar nu natuurlijk in wordt geïnvesteerd niet. En waar ook relatief betrekkelijk weinig in wordt ondernomen, waar we wel natuurlijk graag verder in willen. Die heb ik gevraagd, omdat wij om samen met ons, met mij, een nieuwe AI-strategie te maken. Omdat ik merk, we lopen gewoon zwaar achter op de VS en China. Wat ik dan niet ga doen, is hier alleen maar ambtenaren aan het werk zetten en zelf bedenken wat er moet gebeuren. Nee, gelijk ondernemers aan tafel vragen, wat moet er gebeuren? Dat doe ik ook op allerlei andere treinen. Omdat ik geloof in samen schetsen wat het probleem is. Eigenlijk puur barrières benoemen en kijken hoe kunnen we daaromheen. En daar vervolgens een heel goed uitvoeringsprogramma op zetten. Want nogmaals, dan kunnen we het allemaal heel goed in plannen opschrijven. Maar ik snap als voormalig ondernemer, het gaat alleen om uitvoering. Uitvoering, uitvoering, uitvoering. Daar heeft de overheid, heeft daar toch niet altijd in uitgeblonken de afgelopen tijd. Dus dat willen we samen met ondernemers gaan vormgeven. Dus daar ben ik mee bezig. En het enige wat ik kan doen is op die manier te werk gaan. En keihard werken om dat vertrouwen weer een beetje terug te winnen.
Ondernemers gaven vorig jaar het ondernemersklimaat nog een 6. Op welk cijfer mikt u voor dit jaar?
Ik mik niet op een cijfer. Het moet gewoon heel veel beter. Dus...
En hoe valt dat dan te toetsen?
Nou, het moet sowieso weer omhoog. Weet je, dat zal sowieso moeten. Maar ook voor heel veel dingen die we doen, geef ik je ook mee, dat is niet morgen geregeld. Dus dat zal nog even duren voordat we dat weer omgebogen krijgen. Want uiteindelijk ook de situatie waarop we zitten, dat is een opeenstapeling van allerlei beleid en ook geopolitieke spanningen die er zijn, die allemaal doorwerken in de economie. Dat zijn allemaal dingen die meerdere jaren natuurlijk zijn aanloop hebben gehad en die zich nu manifesteren. Dus ook alle dingen die we nu in gang zetten, ook met betrekking tot regeldruk. Ik heb niet volgende week 500 regels geschrapt. Weet je, je moet ook kijken, want achter elke regel zit een zorg. Bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid, of het gaat om milieu. Dus die zorg zou je op een of andere manier, die is vaak gerechtvaardigd. Hè? Bijvoorbeeld gezondheid van kinderen is een gerechtvaardigde
zorg. Maar ik blijf het
zorg.
Lastig vinden dat elke minister dit dan altijd zegt. Van ja, ik heb het niet, want dit was het antwoord dat u voorgaf. Ook gaf. Ik kan niet zomaar wat regels schrappen, maar als iedereen natuurlijk blijft zeggen.
Ja, maar wat wil je dan dat ik zeg? Is dat ik zeg van morgen zijn er 500 regels geschrapt? Dan ben ik toch de boel aan het voorliegen. Dus ik probeer goed uit te leggen, dat is mijn taak, ja. Goed uit te leggen hoe dit werkt. Goed verwachtingen te managen, maar ook vertellen wat we wel doen.
Ja. Ja.
En dat is die nieuwe aanpak die we doen, die denk ik veel meer gaat opleveren dan wat we voorheen hebben gedaan. Want anders zou ik hem niet maken.
Ja.
Maar ook dat moeten we gaan zien. En daar moet je afrekenbaar op zijn. Dus je moet daar ook duidelijke doelen in stellen, wat we voorheen ook niet hebben gehad. Dus ik vind altijd, in elk beleidsstuk wat ik naar de Kamer stuur, in elk plan we maken, zit afrekenbare doelen, zodat niet alleen ik
een soort KPI's.
KPI's, ja. Dat ik kan checken van hoe gaat het. Maar ook dat de Kamer kan controleren. Wat is de voortgang? Want dan op een gegeven moment dat iets niet werkt, dat moet je op een gegeven moment wel inzichtelijk hebben. Want anders blijf je doormodderen met iets wat niet werkt.
Die verminderde regeldruk is een van de onderdelen als we het hebben over een gunstig ondernemers- en vestigingsklimaat. U was daarover vorige week uitgebreid in het nieuws.
Ja.
Onder andere in gesprek met de ondernemer waarschuwde u. De volgende Molly of Coolblue komt mogelijk niet uit Nederland. Op Radio BNR deed u daar zelf nog een schepje bovenop. Het is niet meer te doen om te ondernemen. Regeldruk, fiscale klimaat is niet concurrerend. Nou, dan maakt ook nog de politiek er een potje van door allerlei regelingen per motie midden in de nacht af te schaffen. Dan vroeg ik me af, stel we doen de komende 2 jaar nou niets. Hoe ziet Nederland er dan wat u betreft uit?
Nou, als je kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld, die gaan zo ontzettend snel. Is van, we hebben geen 2 jaar meer om lekker achterover te leunen. En dat is een beetje.
Maar het scenario hoe u dat ziet over 2 jaar en we blijven zo doormodderen, dan?
Nou, dan gaan bedrijven dus naar het buitenland. Dan zie je dat uiteindelijk er minder belastingopbrengsten komen door het bedrijfsleven, omdat ze hier gewoon geen belasting meer afdragen. Dat betekent dat de financierbaarheid van onderwijs, defensie, de wetenschap, de politie, de zorg, noem het maar op, dat die zwaar onder druk ontstaan. Want het bedrijfsleven is de motor achter onze economie. Logischerwijs, dat is de economie. Dat is niet de overheid. We leven niet in een planeconomie. Gelukkig maar. En die hoesten al dat geld op. En als dat wegloopt vanuit Nederland. En het is makkelijker dan 20 jaar of 30 jaar geleden om bedrijven te verplaatsen. Je ziet dat nu ook gewoon gebeuren bij start-ups en scale-ups. Die ervoor kiezen om zich dan in Frankrijk te vestigen. En voor internationale bedrijven is het nog makkelijker. Want die hebben al kantoren ergens anders. En dat gebeurt dus ook. Hè. We hebben het met Aegon gezien. We hebben het met Picnic gezien. Die dat ook overweegt als bepaalde beslissingen in hun nadeel uitvallen. En dat zijn serieuze gevallen. Alleen er wordt heel erg lakoniek op gereageerd in de politiek en ook aan de keukentafel. Dus niet alleen aan de vergadertafels in Den Haag, maar ook aan de keukentafel. Als ik die comments zie onder die posts ook van jullie, van als Michiel Müller zegt van nou, we overwegen om weg te gaan, wordt een beetje gezegd lachend, ga maar. Terwijl mensen zich niet realiseren wat dat uiteindelijk betekent als het die trend zich zo doorzet.
Maar er zijn wel ook ondernemers die dan zeggen aan de andere kant, ja, er zijn genoeg uitdagingen in Nederland waar we het bedrijfsleven bij nodig hebben. Ik noem 100.000 huizen die erbij gebouwd moeten worden jaarlijks. We hebben een stikstofdossier, energietransitie. Ja, leuk. Online supermarkt Picnic en verzekeraar Aegon. Maar dan doen we het wel zonder jullie. Hoe reageert u dan op zulke soort ondernemers die wat meer binnenshuis denken dan?
Nee, maar ja, kijk maar. Picnic bouwt geen huizen. En is ook niet bezig met de energietransitie. Op het ze hebben heel veel elektrische karretjes die boodschappen bezorgen. Dus dat is prima. Maar dat is appels met peren vergelijken. Kijk, je hebt uiteindelijk alles nodig. En je wil innoveren. Je wil nieuwe businesses een kans geven in Nederland. En je wil de oude behouden. Alleen, dit is natuurlijk niet iets wat we alleen bij Picnic zien of bij Aegon. We hebben ook DSM gezien, we hebben Shell gezien, we hebben Unilever gezien. En ik spreek met heel veel bedrijven in de haven en daarbuiten ook, die allemaal overwegen, of dus niet allemaal, maar een aantal overwegen, van als het klimaat in Nederland zo blijft en als er niks verbetert, ja jongens, dan wordt het gewoon voor ons niet meer rendabel om te investeren in Nederland. En dan kiezen we op een gegeven moment voor, als we moeten kiezen, nou die fabriek heeft zijn einde levensduur bereikt en we moeten een nieuwe gaan neerzetten, doen we dat dan daadwerkelijk in Nederland of doen we dat ergens anders?
Ja.
En dan valt het kwartje, als het zo blijft, dan de andere kant op. Dus de verkeerde kant op. Ik merkte dat als wethouder. Toen ik wethouder was in Rotterdam, merkte ik al dat heel veel bedrijven verkozen om niet naar Rotterdam te komen. Of niet verder te investeren in Rotterdam. En nu zie je zelfs dat bedrijven weglopen. Kijk, en we kunnen het tij nog keren. Hè? Dus het hangt, valt of staat ook met heel veel politieke keuzes samen. En gelukkig krijgen we ook straks verkiezingen waarop mensen zich er ook over kunnen uitspreken. Ondernemers ook. En dan zullen we zien welke kant het op gaat. Mijn boodschap daarbij is, denk nou na, ook aan de politiek, dat het geld eerst verdiend moet worden voordat je het kan uitgeven of verdelen. En want dat is wel de volgorde waarop het gaat. Politiek focust zich heel erg op uitgeven en verdelen. Maar eigenlijk veel minder op verdienen. Terwijl ik zie dat het vestigingsklimaat en het investeringsklimaat in Nederland echt wel zwaar onder druk staat.
Ja. Aan de andere kant kan je wel zeggen, uw partij heeft ruim 13 jaar de minister Absoluut. Van Economische Zaken geleverd op de heer Beljaerts na. Zelf een aantal jaren in de regering gezeten. Ja, dan was er genoeg tijd om er wat aan te doen.
Nee, is ook zo. Hè? Dus je mag ook best kritiek hebben. Dus ik zeg ook niet dat de VVD in het verleden alles perfect heeft gedaan. Sterker nog, ik heb ook over regeldruk gezegd van, nou, we hebben denk te lang gewacht met het echt aanpakken van de daadwerkelijke basis onder die verhoogde regeldruk. Waar komt dat nou door? Dus ja, daar moet je ook niet, daar moet je niet ingewikkeld over doen. Daar mag je best kritisch over zijn. Alleen wat het wel is dat je ziet in stemverhoudingen, als het gaat om voorstellen om bijvoorbeeld bepaalde regelingen die belangrijk zijn voor ASML of andere bedrijven, om die af te schaffen, dan stemt de VVD vaak als enige partij tegen. En dus om wel even een beetje ook de politieke verhoudingen te schetsen. VVD is in de afgelopen 13 jaar ook nooit, voor mij het hoogste aantal zetels was tussen 2012 en 2017 was 41 of 42 of iets dergelijks. Echt nowhere near een absolute meerderheid. Weet je, dus je moet dat ook allemaal in perspectief zien. Toen was er ook sprake.
Maar heb je dat nodig om het vestigingsklimaat te veranderen?
Een absolute meerderheid voor de VVD bedoel je? Nou, ja. Het zou helpen. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk wel, gaat het wel om politieke besluitvorming. En als een meerderheid van de Kamer midden in de nacht om 3 of 4 uur 's nachts even een motie aanneemt om een belangrijke regeling voor het bedrijfsleven af te schaffen, omdat ze politieke hobby's daarmee willen financieren. Ja, dat is voor het bedrijfsleven vreselijk. En wat voor het bedrijfsleven heel belangrijk is stabiliteit. Weten, als je investeert, wat je aan de overheid hebt, wat er gaat gebeuren in een land, waar je van op aan kan. Nou, en dat is natuurlijk per definitie niet wat er gebeurd is de afgelopen jaren, omdat ja, per moties allerlei wilde plannen zijn gefinancierd, wat allemaal ten nadele is gegaan van het bedrijfsleven. Ja, en dan zegt het bedrijfsleven, ja, ho eens jongens, we hebben geen idee waar we van op aan kunnen, dan gaan we liever ergens anders investeren in landen die politiek stabieler zijn.
Dan zou je kunnen zeggen, nou, dan is misschien dat vestigingsklimaat voor de VVD, voor uw partij, wel een breekpunt in de komende verkiezingen. Als het nu niet wordt aangepakt, dan doen wij niet mee.
Maar dat is het altijd voor de VVD. Dus ook wat je gezien hebt de afgelopen coalitieonderhandeling, heeft de VVD allemaal belastingverhogingen voor ondernemers teruggedraaid. Die stonden allemaal in de boeken. Zouden allemaal, allerlei partijen van CDA, de NSC, die hadden het allemaal gezocht bij ondernemers. Hè. Dus gewoon die moesten al meer betalen. En al die belastingverhogingen die toen al zijn ingeboekt, omdat dat door die partijen zo er doorheen is gedrukt. Middels moties en amendementen midden in de nacht. Die zijn bij deze coalitieonderhandeling allemaal door de VVD teruggedraaid. Dus we zijn natuurlijk, de VVD is natuurlijk altijd een partij die opkomt voor ondernemers. En altijd ervoor probeert te zorgen dat we oog houden voor het verdienvermogen van Nederland. Om uiteindelijk ook de zorg en het onderwijs en de defensie in de toekomst betaalbaar te houden.
Nog heel even terug op dat vestigingsklimaat. Ondernemer Robert Gaal onlangs zei hij in een interview op Businesswise dat er zeker tegenwind is onder ondernemers. Maar hij pleit er ook al voor dat er ook gewoon genoeg kansen zijn. En dat je als ondernemer ook de ruimte hebt in Nederland om er wat aan te veranderen. Toen zei hij nog dat u bereikbaar bent om ermee in gesprek te gaan. Dan ben ik wel benieuwd, van welke bedrijven of ondernemers heeft u eigenlijk nou wat meer leverage nodig om een vuist te maken als het gaat om dat ondernemersklimaat?
Wat ik altijd zeg tegen ondernemers die hier ook bij mij aan tafel vertellen over waar ze tegenaan lopen. Hoe het opstapelt, hoe die regelgeving hem belemmert om te investeren in dingen die belangrijk zijn voor ons verdienvermogen van de toekomst. Zeg ik altijd, voice your concerns niet alleen bij mij, maar ook breed bij politieke partijen. Ga langs bij fracties, maar ook naar de media. Want dit leeft niet in Nederland. Het feit dat, kijk, dat is natuurlijk ook bij BNR zo, is van vaak, en dat deed ik zelf als ondernemer ook. Je gaat daar naartoe als je een leuk verhaal te vertellen hebt.
Als je wat te pitchen
hebt. Ja, natuurlijk. Ik ging naar bij Thomas van Zijl heb ik heel vaak in het programma gezeten. En dan vertelde ik weer dat we een investering hadden binnengehaald. Of we naar een nieuw land gingen. Of, nou, noem maar op. Hè. Daar kan je trots over vertellen.
Een mooi weershow.
Ja, dat is een mooi weershow. Maar bedrijven komen daar niet vertellen. Als ze zeggen, nou, we overwegen nu, het gaat nu al heel slecht. En we overwegen nu weg te gaan. Want dan krijg je dus de reacties die je natuurlijk ook ziet. Op toen Picnic dat aangaf. Dan krijg je hele negatieve reacties. En ja, het is allemaal wel niet. Het is bluff. En ze zijn alleen maar uit op winst, et cetera. Dat is de reactie die je krijgt. Dus ik kan me die reactie van ondernemers ook wel voorstellen. Die zeggen van ja, dan gaan we dat dus niet doen. Terwijl we dat wel nodig hebben.
En dan stilletjes door de uitgang.
En dus hebben we dat wel met elkaar. Die urgentie moeten we met elkaar wel gaan voelen. Want die voelen, en dat was ook wel heel typisch op de reactie die ik kreeg op de BNR interview. Dus van heel veel ondernemers heel veel appjes gekregen. Eindelijk iemand die begrijpt en die zegt zoals het is. Want dit is wel precies wat we voelen. En van niet-ondernemers, ja, het wordt allemaal zwaar overdreven. En er wordt, het is een beetje paniek, angstzaaierij. Nou, dat is het niet. Het is gewoon benoemen wat het daadwerkelijk is. En we zijn een beetje gewend geraakt aan de minister van Economische Zaken. Die altijd maar zegt van, ja, we zijn trots op de economie. Het gaat allemaal hartstikke goed. We moeten vooral trots op zijn en lekker doorgaan. En dat moeten we ook. Hè. We moeten ook lekker doorgaan. Maar we moeten ook met elkaar eerlijk zijn over wat de problemen zijn. En als je onder de motorkap kijkt van de Nederlandse economie, hebben we echt flinke uitdagingen.
Dan ziet het er niet goed uit?
Ik denk dat we flinke uitdagingen hebben. Ja. Want we kunnen de wereld verandert in rap tempo. Wij zitten hier met stikstofproblematiek. We zitten hier met regeldruk. We zitten met natuurlijk ook fiscaal klimaat moeten we concurrerend blijven. En als je ziet die bedrijven die daar allemaal continu tegenaan lopen. Ruimte ook zoiets. We zijn wel even in een klein land. Hè. Dus we hebben weinig ruimte voor industrie en voor bijvoorbeeld bedrijventreinen. Terwijl we daar 60% van ons geld verdienen. En die staan dus heel erg onder druk. Ja, lopen zij gewoon elke dag tegen dat soort dingen aan. Alleen dat is natuurlijk niet leuk om kranten mee vol te schrijven. Of om elke dag daarover te hebben in een radioshow. Maar daar moeten we wel met elkaar over hebben. En dat is ook mijn taak. Om ook niet alleen het mooie verhaal te vertellen. Om ook lintjes te knippen en feest te vieren bij nieuwe investeringen. En trots te zijn op bedrijven die het goed doen. Die zijn er zeker. En daar mogen we ook echt heel trots op zijn. Maar ook eerlijk te zijn over de uitdaging die we hebben in onze economie. En dat we daar ook wat aan moeten doen. En daar merk ik in de politiek, maar ook breed in de samenleving, weinig urgentie voor. Terwijl uiteindelijk het valt of staat bij onze economie of we alle dingen die we belangrijk vinden in onze samenleving nog steeds kunnen betalen. En dan hebben we het straks niet meer over een beetje bezuinigen als dat echt hapert en stilvalt. Dan hebben we het echt over veel meer.
In ons gesprek wat we eerder hadden vorige week, dan ging dat vooral over dat start-up en scale-up klimaat. Daar wees je toch ook wel naar Europa. Willen we van Nederland het beste ecosysteem maken, dan moet er veel meer Europese samenwerking komen. Je had het bijvoorbeeld over regels bij faillissementen en doorbetalen van loon bij ziekte. Duitsland 6 weken, Nederland 2 jaar.
Ja.
Dan denk ik, mooi plan, maar in Europa iets regelen, dat gaat toch helemaal jaren duren. Moet het dan niet hier eerst in Nederland op orde zijn?
Ja, maar je hebt een mooi Chinees spreekwoord. Hè? Dat zegt de beste dag om te beginnen was gisteren, maar één beste dag is vandaag. En dat is ook zo. Hè? Dus ik kan met het idee dat het in Europa inderdaad lang duurt. Dat is ook zo. Het traject in Europa duurt lang. Dus je moet op tijd ermee beginnen. Dus daarom ben ik er ook gewoon mee bezig. En nogmaals, dat gaan we volgende maand niet realiseren met elkaar. Maar dat is uiteindelijk voor over een aantal jaar. Want ik draag niet alleen de verantwoordelijkheid voor de economie van vandaag of van morgen, maar ook voor over 8, 9, 10 jaar. De beslissingen die wij nu maken op dit ministerie en met elkaar in Den Haag, die hebben vaak ook zeker economisch doorwerking over misschien soms wel 10 of 20 jaar. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid voor de volgende generatie. Dat die ook het zo goed kan hebben als wij. Dus je moet. En daarom moet je ook bepaalde keuzes durven maken. Ook economisch en ook ervoor durven kiezen om meer Europees te gaan doen bijvoorbeeld. Kijk, als het gaat om start-up en scale-up klimaat, zijn heel veel dingen die we kunnen doen, ook nationaal. Hè? Als het gaat alleen al om bijvoorbeeld aandelenopties voor je team, voor medewerkers. Nou, dat is in andere landen veel beter.
Maar dit jaar wel wat verbetering heeft plaatsgevonden.
Daar is geld voor geregeld en dat zijn we nu verder aan het uitwerken om dat ook daadwerkelijk in de wet goed te krijgen, zodat bedrijven dat kunnen gaan doen. En dat is heel belangrijk.
27 werd er genoemd?
Ja, dus in 27 moet dat er zijn. En dat is voor mij betreft, als je mij vraagt, veel te laat. Want toen ik ondernemer was, had ik het al nodig. Maar goed, beter laat. Ook daar weer, beter. Je moet ergens beginnen. Hè? Dus je kan het dan. Ik kan niet terug in de tijd gaan om dan een besluit te nemen. Dus ik kan wel vandaag een besluit nemen. Dus dat is er één. Maar ook voor Europa geldt het zo. Kijk, op papier is Europa natuurlijk een markt. Hè? Het is een interne markt. Je kan vrij handelen tussen al die landen. Alleen, dat is natuurlijk in de realiteit niet. Ik heb geprobeerd uit te breiden met mijn bedrijf in Engeland, wat toen nog, of in het Verenigd Koninkrijk, wat toen nog onderdeel van de EU was. Maar dat was echt vreselijk. Alleen al een bankrekening krijgen was een hel. Nee, dan moest je door allerlei processen heen. En dat was echt niet te doen. En hoeveel administratieve druk daarbij kwam. Ik was daar gewoon weken mee bezig om dat te realiseren. En dan heb je alleen over een bankrekening. Dus op een gegeven moment hadden we een situatie dat we sales aan het boeken waren. En ik geen facturen kon sturen omdat ze gewoon niet konden overmaken. Weet je, dus,
en dat zijn de concrete dingen waar
dat hapert dan weer vervolgens voor volgende investeringen. Dat is van klein tot groot. Het gaat ook om andere regelgeving. Uiteindelijk ook gewoon je product aan de man kunnen brengen. In Duitsland, Frankrijk, Polen, andere grote markten. Wat natuurlijk het grote voordeel is van de Verenigde Staten. Dat is een hele grote markt met 350 man. Als jij ergens... Miljoen mensen. En als jij in Delaware zit, dan kan je je product verkopen. In Californië, in Iowa, in Ohio, noem maar op. Alleen dat geldt natuurlijk niet voor als jij in Alsmeer een bedrijf begint. Voordat je dan in Duitsland of in Frankrijk een product makkelijk kan verkopen. Met verschillende regels, etikettenregels, noem maar op. Heel ingewikkeld. Het verschilt een beetje per industrie
maar
natuurlijk.
Maar zijn dit allemaal dingen waar u de kartrekker van bent? Of is dit ook... buiten u belegd dat dit...
Nee, logischerwijs. Kijk, dit is natuurlijk een heel groot economisch belang. Maar ook mijn collega Ilko Heijnen van Financiën ziet dit belang heel erg. Want dit heeft ook te maken met financiering. Hè? Kapitaalmarktunie. Zorgt dat je veel makkelijker financiering kan ophalen. Ja, en dat valt of staat allemaal bij die markt. Want Nederland is gewoon met 17 miljoen mensen... is een relatief kleine markt. Dus als je ook veel geld... Dus je hebt uiteindelijk de grote bedrijven die succesvol zijn... die moeten door kunnen schalen. Die moeten door kunnen schalen naar Europa. En die moeten door kunnen schalen naar de rest van de wereld. Nou, je begint al vaak met Europa. Maar ja, daar heb je, als je daar al die belemmeringen hebt, ja, dan duurt dat veel langer om daar te komen. Terwijl je concurrenten in de Verenigde Staten of in China die belemmeringen niet hebben. En het gaat allemaal, en dat heb je natuurlijk gezien bijna in elke industrie, het gaat allemaal om de eerste te zijn. En dat was ook de strijd tussen Facebook en Hives. Hè? Dus alleen Facebook kon veel sneller dan Hives, om maar een voorbeeld te noemen. Dus het is ook en daarom zitten we nu niet, zijn we niet meer bezig met krabbelen. Maar heb je Meta, die natuurlijk oppermachtig is. Dus het is en hier zegt dat het automatische huis die wedstrijd had gewonnen. Maar het gaat allemaal om tijd. En je hebt hier zo ontzettend veel belemmeringen in Europa en in Nederland. Dat je moet proberen die weg te nemen. Zodat onze startups en scale-ups, dus als je kijkt naar de meest waardevolle bedrijven en ook techbedrijven, zitten allemaal daar. Hè? Zitten allemaal in de Verenigde Staten, een beetje in China en niet in Europa. En dat moeten we zien te veranderen om weer een beetje mee te kunnen.
U bent nu demissionair minister Economische Zaken. De verkiezingen komen eraan. Zien we u na de verkiezingen ook in deze rol?
Dat weet ik niet. Geen
wat u betreft?
Geen idee. Nee, daar ga ik ook helemaal niet op vooruit lopen. Dus het is ook, het politiek is ook super onvoorspelbaar.
Is het zulke korte termijn de politiek?
Ja, is het ook, hè? Maar het is ook, politiek kan, het kan vanaf de een op de andere dag klaar zijn. Daar moet je altijd op voorbereid zijn. Dus ik zit er ook helemaal niet met mijn eigen... Ik zit hier niet nu mijn eigen carrière te plannen en te denken van... dus bedenken wat ik hierna ga doen. Ik sta op de lijst voor de VVD op plek 4. Daar ga ik straks de komende tijd keihard voor aan de slag. Maar ik blijf ook minister van Economische Zaken voorlopig. En elke dag dat ik hier zit, probeer ik het leven van ondernemers weer een beetje beter te maken. En onze economie sterker te maken. Door beslissingen te maken die doorwerking hebben op een positieve manier. Nou, dus daar werk ik aan. En we zullen wel zien wat het wordt. Maar ik kan je één ding verzekeren. Elke minuut dat ik hier op het ministerie zit, ga ik gebruiken om het een beetje de goede kant op te duwen.
We begonnen het gesprek met wat de ambtenarij van ondernemers kan leren. Als we hem omdraaien, een les voor ondernemers uit de politiek van u?
Dat is een moeilijke, maar af en toe een beetje geduld hebben. Kijk, ondernemers hebben al het idee dat, dat je zo even iets kan wijzigen, ook in de politiek. Hè? Ondernemers kijken vaak naar de politiek. En zo keek ik ook naar de politiek. Ja, je moet het gewoon zo en zo doen en dan is het opgelost. En de werkelijkheid zit wat ingewikkelder in elkaar dan dat natuurlijk. Dus af en toe moet je een beetje, en dat heb ik als ondernemer ook wel een beetje geleerd van de politiek, of een beetje geduld hebben en elkaar ook goed te proberen te begrijpen, dan kan je een heel eind komen.